onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Psalm 89, vers 15.
Voor Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Schriftlezing is uit het boek van de profeet Ezechiël, het 21ste hoofdstuk, vers 18 tot en met 27. Ezechiël 21, vers 18 tot en met 27. En na de schriftlezing zingen we het vijfde vers uit de lofzang van Maria. Ezechiël 21, vers 18. Wederom geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, gij nu mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard van de koning van Babel komt. Uit één land zullen zij beide voortkomen, en kies een zijde, kies ze aan het hoofd van de weg der stad. Gij zult een weg voorstellen waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba, der kinderen Ammons, of tegen Juda tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen, hij zal de terafiem vragen, hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om de mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen. Maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. Daarom zegt de Heere, Heere alzo, omdat gij lieden uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen, omdat u er gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid, alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft. En dien ik dat geven zal. Zondagmorgen is uit Ezechiël 21, het 27ste vers. Het schriftgedeelte dat we gelezen hebben en daarvan vers 27. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Laten wij over de bediening van het woord des Heere Gods zegen bidden. Heere, gij brengt ons aan de morgen van deze zondag nog samen in uw huis rondom uw woord. En het past ons om uw naam met dankzegging te erkennen dat we hier mochten komen. Dat gij ons daartoe de gelegenheid hebt gegeven. En dat u ons deze mogelijkheid nog geeft om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, er zijn er ook zoveel die niet naar de kerk kunnen gaan. Er zijn er die dat niet begeren. Er zijn er die het wel begeren, maar die de mogelijkheid er niet voor hebben. Maar ons geeft u het voorrecht. En wij mogen u toch wel ootmoedig danken, heren, Het past ons om u in waarheid te prijzen voor dit onverdiende voorrecht en voor deze zegen. Geef dat er dan ook inderdaad dankbaarheid in ons hart mag leven en tevens een hartelijke begeerte om u hier in uw huis te mogen ontmoeten. Want het is maar niet voldoende, Heere, om te gaan naar de plaats des gebeds. Dat kan een gewoonte, een goede gewoonte zijn in ons leven. Maar als het meer niet is, dan is het te weinig. Dan is het te kort. Dan zullen we er niets mee bereiken. Want met de vorm in onze godsdienst kunnen wij u niet behagen. En de vormen kunnen ons niet zalig maken. De vormen moeten er zijn. En de middelen moeten gebruikt worden. Maar waar het om gaat, Heere, dat is dat alles wat wij doen en alles wat wij horen ook gezegend mag worden aan ons hart door het werk van uw Heilige Geest. En daarom bidden wij van u, geef dat er in ons hart die begeerte mag zijn om hier u te mogen ontmoeten in uw woord en om uw stem te horen door uw woord. Geef ons dan dat onderwijs, Heere, dat we nodig hebben om waarlijk te weten wat gij spreekt. En Heere, wat u spreekt, dat is het woord des levens, het woord der genade. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Van hem die in deze wereld gekomen is om hier op deze aarde het werk te doen. Het werk van verlossing en verzoening. Gij hebt hem, o God, van de hemel gezonden. En hij is gekomen. Hij heeft hier op aarde vlees en bloed aangenomen en is de mensen gelijk geworden in alle dingen, de zonde uitgenomen. En in die gestalte, in dat vlees, dat menselijk vlees, heeft hij de wet volbracht en de gehoorzaamheid betoond. En heeft hij de straf gedragen en de ongerechtigheden weggedragen. Heere, wij bidden van u dat er in ons hart een begeerte mag zijn om hem te mogen kennen. Wij mogen ook op deze dag weer het evangelie van die zaligmaker horen en van zijn komst in deze wereld. Wij bidden u, geef dat ons hart ontvankelijk mag zijn voor die boodschap en dat er in onze zielen mag komen of zijn die hartelijke begeerte om hem in het geloof te mogen kennen. Want in hem is het leven, buiten hem is het niet. Buiten hem is alleen een verderf, een eeuwige dood, een eeuwige nacht. Maar in Christus, in die volkomen, in die gewillige zaligmaker, in die knecht des Heren, die ook de koning der koningen is, is alles voor tijd en eeuwigheid wat een arm en verloren zondaar nodig heeft. Maar wil die zondaar nu ook waarlijk zalig worden, dan moet hij in Christus gevonden worden. Niet hebbende zijn eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die uit het geloof van Jezus Christus is. Dan moet de rank in de wijnstok zijn en in de wijnstok blijven. En Heere, wij bidden van u of gij ons deze dingen dan ook wilt doen verstaan. Of gij ze op ons hart wilt binden. Of gij ook wilt geven dat we zien mogen wat van dit alles ook de consequentie is. Namelijk dat als hij, deze zaligmaker in ons leven, koning zal worden, dat wij dan onttroond en ontkroond moeten worden. En dat wij dan alles moeten verliezen. Ja, dat wij dan moeten leren betrachten wat gij, o Heer, in uw woord gezegd hebt, onszelf verloochenen. Ons leven verliezen en het buiten onszelf in hem alleen zoeken en vinden. Heere, we willen wel horen van die zaligmaker. We willen wel horen van genade en van licht en van vreugde en van blijdschap die door Christus geschonken wordt. We willen wel horen, Heere, van die beloften van het evangelie, maar ons natuurlijk hart verzet zich ertegen om die boodschap te horen van zelfverloochening en van het kruisigen van het vlees en van het afsterven van de oude mens. Ach, de termen kunnen we nog wel accepteren. Maar om het in de beleving te aanvaarden, Heere, daar verzet alles in ons zich tegen. Daar moeten we waarlijk voor ingewonnen worden. Daar moet de Heilige Geest ons voor te sterk worden. Wij bidden van u, wilt gij dat werk ook doen, Heere, opdat wij vernederd mogen worden in onszelf, opdat Christus, die het recht heeft op de troon, ook in ons leven zal mogen regeren en hij zijn genadeheerschappij zal mogen vestigen. Doe ons dan ondervinden, Heere, alles wat nodig is om in onszelf afgebroken te worden en om in Christus opgebouwd te worden. Vergeef ons al onze zonden. We komen hier in uw huis, Heere, elke keer als we de kerk bezoeken als zondige mensen, met ongerechtigheid en met boosheid. En ook in de week die voorbij gegaan is, zijn wij weer niet geweest die wij dienden te zijn. En we hebben gedaan in zoveel opzichten wat kwaad was in uw ogen. Heere, wij smeken u of gij genadig verzoening wilt doen over al onze zonden. En of u weg wilt nemen al onze ongerechtigheden en alles waarmee wij ons tegenover u, de heilige God, en tegenover uw heilige wet hebben schuldig gesteld. Heere, neem weg al onze zonden en schenk ons vergeving van ongerechtigheid, opdat wij door de nood gedreven met onze schuld en ellende tot die gekruisigde zaligmaker mogen vluchten en in hem ook mogen vinden de bedekking van onze zonden. Wilt gij ons dan niet horen om iets in ons, maar alleen om dat volbrachte werk van de Zoon uwer liefde? Gedenk gij ook aan degenen die hier niet konden zijn. We dragen aan u op alle die ziek zijn, alle die door ziekte, door zwakheid, door ouderdom en door andere gebreken niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan naar de plaats des gebeds. Onder hen is ook onze zuster Sprong uit de Christiaan de Vrieslaan, die in het ziekenhuis werd opgenomen en die daar is geopereerd in de afgelopen week. Heere, gij hebt het nog wel gemaakt met haar en gij hebt haar leven nog gespaard en gij hebt haar nog doorgeholpen. Wij smeken u of gij ook verder aan haar gedenken wilt en of u het verder wel wilt maken, opdat zij ook weldra weer thuis mag komen en gezegend door uw hand naar lichaam en ziel u mag leren verheerlijken voor onverdiende weldaden. Werk daartoe door uw heilige geest in haar hart. Gedenk haar niet alleen wat de lichamelijke noden betreft, maar ontferm u ook over haar ziel. En spreek tot haar ziel door uw woord en door uw geest. Heer, er is ook reden om uw naam met dankzegging te erkennen voor diverse zegeningen die gij hebt willen schenken ook in het midden der gemeente. Broeder Driessen is na een lange periode van ziekte weer in uw huis. Hij mocht weer opgaan met de gemeente. En gij hebt hem al die tijd dat hij niet kon komen naar de plaats des gebeds nog willen sparen en verzorgen. Heere, wij danken u voor hem en met hem voor de weldaden hem gegeven. En we bidden u of gij ook verder aan hem wilt gedenken. Zuster Bakelaar mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Heere, gij hebt haar leven nog willen sparen. En hoewel er nog steeds zorgen zijn en blijven ook wat betreft haar gelichamelijke toestand, gij zijt het die haar tot nog toe hebt willen gedenken. O Heere, wij smeken u, wees verder ook met haar. En wilt gij u een God van genade en ontferming voor haar bewijzen, bijzonder ook wat de noden van haar ziel betreft. Anja van Nimwegen mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en zij mocht ook vanmorgen opgaan met haar ouders naar de kerk, Heere, om hier in uw huis te vertoeven. U kent haar omstandigheden, u kent haar noden, lichamelijk en geestelijk. Heere, wilt gij tot haar ziel spreken en wilt gij nog aan haar gedenken en uw genade aan haar openbaren, opdat zij het mag leren, Heere, op een kinderlijke wijze om u in oprechtheid te vrezen. Gij hebt alle dingen in uw hand en in uw macht en u hebt de toegang tot ieders hart. Heere, geef dat zij ook mag ondervinden dat u de toegang neemt tot haar hart en dat u in haar hart wilt wonen en werken. Corné de Geus mocht thuiskomen, Heere, en ook voor hem mogen wij uw naam danken, dat gij hem gespaard hebt en dat gij het zover nog wel gemaakt hebt. Heilig deze dingen ook aan zijn hart. En dan willen we u ook danken voor het gezin de Geus, waar gij in de afgelopen week oudervreugde geschonken hebt. Voor de zesde maal mochten ze vader en moeder worden, Heere. Gij hebt opnieuw een kind aan hun zorgen toevertrouwd. Wij smeken u dat gij dit kind ook wilt doen opgroeien in voorspoed en in gezondheid. maar bovenal dat het een kind mag zijn waarin de vreze van uw naam tot openbaring mag komen. En dat het een kind mag zijn, Heere, waarin gij uzelf wilt verheerlijken. Wilt gij dan de ouders geven ten opzichte van dit en van hun andere kinderen getrouwheid en liefde en bekwaamheid om hun kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. En wilt gij die ouders zelf daartoe vervullen met uw genade, opdat ze persoonlijk deelgenoten van dat heil mogen zijn en het zo ook hun kinderen niet alleen voorhouden, maar voor leven mogen. Schenk uw zegen aan dat gezin en geef dat de dankbaarheid die er voor de vele zegeningen zijn inderdaad ook mag oprijzen tot uw troon om u daarin te verheerlijken. Heere, wij smeken u of gij al onze noden vervullen wilt en of gij al onze behoeften verzadigen wilt en of gij uw genade aan ons wilt bewijzen en betonen. Heere, draag ook zorg voor de belangen van uw koninkrijk. Zegen alle arbeid in dienst van het evangelie. Laat de verkondiging van dat woord van genade, die boodschap van Christus en van het wonderen, van de wondere kracht die er in het bloed van Christus is, laat die boodschap gepredikt mogen worden in getrouwheid. Maar laat die boodschap ook gehoord, ja geloofd mogen worden. En paar dan aan dat woord de werking, de krachtige, de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, opdat in het midden van deze wereld er nog zondaren getrokken mogen worden tot u en tot uw dienst, opdat uw volk ook gesterkt mag worden in de strijd des geloofs, opdat uw volk bekwaamd mag worden, Heere, om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Ja, opdat uw kerk in deze wereld mag zijn een lichtend licht en een zoutend zout. Heere, er ontbreekt veel ook aan de wandel van uw volk. Er ontbreekt veel aan de beleving, de geloofsbeleving van uw volk. Er is veel, Heere, wat tot zorg vervullen moest. Er is veel dat ontbreekt aan het leven van waarachtige gehoorzaamheid en heiligmaking. Ook degenen die u vrezen, Heere, ze zijn zo vaak verstrikt nog in de dingen van dit aardse leven en gaan daarin op. En ja, erger, ze geven zo vaak de wereld en de zonde en de vorst der duisternis nog plaats. En daarom, Heere, wij smeken om een krachtig werk van uw Heilige Geest, ook in het leven, in de harten van uw volk en kinderen, opdat ze meer en meer gelijkvormig gemaakt mogen worden aan het beeld van Christus, opdat hun wandel waarlijk tot verheerlijking van uw naam mag zijn. Dan moeten zij het steeds weer leren, Heere, om afstand te doen van de troon, om niets te wezen in het eigen oog voor God, opdat Christus alles zal mogen zijn, ja, opdat Hij gekroond zal mogen worden als de Koning der Ere, als die almachtige God en zaligmaker, in wie alles te vinden is voor tijd en eeuwigheid, en van wie het volk des Heren het moet hebben in leven en sterven. Heren, zegen ons zo, niet om enige verdiensten aan onze kant, maar alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen de 80ste psalm, het 3e, 9e en 10e vers. Psalm 80. Thank you. de profeet Ezechiël, uit wiens boek onze tekst voor deze morgen genomen is, was bij de ballingen van Juda in Babel. Hij was bij die eerste wegvoering. Er zijn een aantal wegvoeringen geweest. De laatste natuurlijk de definitieve, maar Ezechiël was bij die eerste wegvoering toen een aantal mensen uit Jeruzalem, met name van de edelen en van de hooggeplaatsten, door de koning van Babel zijn weggevoerd. En toen heeft de Heere ook aan die ballingen, aan die Joden in Babel, toch een profeet gegeven. Een boodschapper die het woord des Heeren hun mocht verkondigen. En de naam van deze boodschapper, van deze prediker van het woord was dan Ezechiël. Ezechiël heeft gesproken over de toorn Gods, over de gramschap Gods. Ezechiël heeft ook gesproken van het heil dat de Heere zou bereiden op deze aarde. Ezechiël is ook een boodschapper geweest van de komst van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Al vinden wij in zijn boek niet zoveel daarvan. Vergeleken bij Jesaja is het eigenlijk maar weinig. Jesaja spreekt over die komst van Christus en over het werk van Christus veel meer. Maar we vinden het toch ook in het boek van de profeet Ezechiël. En een van die messiaanse teksten, van die messiaanse voorzeggingen, vinden wij in het woord van onze tekst Ezechiël 21 vers 27. Dit is wat we met recht een adventstekst kunnen noemen. Een woord dat spreekt van oordeel. Want God zal de kroon van het huis van David omgekeerd stellen. En hij zal hem wegdoen, zodat hij niets zal zijn. Maar ook een woord van genade, want er komt een tijd dat de Heere die kroon toch weer aan iemand zal geven. En degene aan wie hij hem geven zal, is degene die er recht op heeft. En dat is, zoals u ook zonder mijn uitleg wel begrijpt, dat is de Heere Jezus Christus, de grote Zoon van David. Hij heeft recht op die troon en op die kroon en hij zal ook zitten op de troon van David tot in eeuwigheid. Om het, onze tekst op de juiste wijze te verstaan, moeten wij het tekstverband ook nu weer raadplegen. En dat is eigenlijk het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Dat begint met een opdracht aan de profeet Ezechiël van de Heere om met een stokje in het zand een tekening te maken. Dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Hij moet op zijn hurken gaan zitten en met een stokje in het zand een tekening maken. Een wegkruising moet hij tekenen. Want, zo zegt de Heere, de koning van Babel zal komen. Ezechiël moet dit verkondigen aan de ballingen in Babel, maar zoals ik al zei, er waren er op dat moment ook nog heel wat in Jeruzalem achtergebleven. En die mensen in Jeruzalem dachten dat zij beter waren dan degenen die weggevoerd waren. Er moest toch een reden zijn voor de Heeren om die mensen weg te voeren? Wel, ze zijn weggevoerd vanwege hun zonde, vanwege hun boosheid. Maar dat betekent, zo redeneert men in Jeruzalem, dat wij die hier achtergebleven zijn, minder slecht zijn in de ogen des Heeren. Wij zijn beter, wij zijn gehoorzamer, wij wandelen in Gods wegen en daarom heeft de Heere ons gelaten. Wel nu, die gedachte die is fataal en Ezechiël verkondigt dat. Hij verkondigt dat aan de mensen in Babel. Maar zijn boodschap zal ook overgebracht worden naar Jeruzalem en daar moeten ze het ook horen. Wat gaat er namelijk gebeuren? Wel, de koning van Babel zal optrekken. Maar dan heeft hij de keus om te gaan naar Rabba in het land van de Ammonieten of te gaan naar Jeruzalem in het land van Juda. En het is dus in allebei de gevallen moet de koning van Babel strijd voeren. Beide rijken zijn opstandig, beide steden zijn rebels. En de Heere, en Nebukadnezar moet op dat werk, moet de opstand die er geweest is onderdrukken. En hij moet die steden tot onderwerping brengen. Alleen welke keus zal hij maken? Zal hij eerst naar Rabba gaan? Of zal hij eerst naar Jeruzalem gaan? Zal hij Jeruzalem eerst overwinnen? Of zal hij Rabba eerst gaan onderwerpen? Hij weet niet wat hij doen moet. Wel nu, de Heere zegt tegen Ezechiël, stel nu voor in een symbolische handeling, in zo'n tekening, wat die koning van Babel gaat doen. Dan moet Ezechiël dus dat tekeningetje te maken waarbij de mensen, de Joden, eromheen staan en zien wat hij doet. En dan zegt Ezechiël, zo zal het gaan. Nebukadnezar zal op de wegkruising staan. Hij kan links en hij kan rechts. Wat zal hij kiezen? Hij zal zijn afgodische praktijken ter hand nemen. Hij zal tovermiddelen gebruiken. Hij zal allerlei methoden gebruiken om de wil van de goden te leren kennen. Hij zal de pijlen in een koker schudden. Hij zal een dier slachten en de lever van dat dier, de ingewanden van dat dier bezien. Hij zal allerlei middelen gebruiken om de wil van de goden te kennen. En dan zal de uitslag van dat onderzoek zijn dat hij eerst gaat optrekken naar Jeruzalem. En ze zullen met al die geweldige legers Jeruzalem gaan belegeren. Ze zullen stormrammen tegen de stad opstellen en ze zullen krijgsgeschreeuw aanheffen. Ja, Jeruzalem zal tenslotte vallen. Maar dat geloven ze in Jeruzalem niet. Dit zal hun zijn als een ijdel waar zeggen. Ze geloven het niet wat Ezechiël zegt. En waarom geloven ze het niet? Wel, ze hebben toch trouw gezworen aan Nebukadnezar. Ze hebben hem toch beloofd aan hem onderworpen te zijn en hem schatting te betalen. Ja, ze hebben dure eden gezworen, maar Nebukadnezar is erachter gekomen dat ze die eden gebroken hebben. En dat ze die trouw, dat er geen trouw maar ontrouw in hun leven is. En dat ze heimelijk in conferentie zijn geweest met Egypte. Nebukadnezar heeft dat gehoord en hij zal dat bezoeken. Hij zal de ongerechtigheid van Juda en Jeruzalem bezoeken. En vandaar dat hij komt en vandaar dat de stad straks belegerd zal worden. En vandaar dat Jeruzalem zal ondergaan. En niet alleen Jeruzalem. Maar daar gaat de Heere door middel van de profeet Ezechiël het ook persoonlijk maken. Met name met het oog op de koning in Jeruzalem, Zedekia. Jeruzalem zal niet alleen verwoest worden. Jeruzalem zal niet alleen ondersteboven gekeerd worden. Maar ook het huis van David zal te gronden gaan. En gij, o onheilig goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Als de Heere de ongerechtigheid gaat bezoeken door middel van de Babyloniërs, dan zal de dag van Zedekia komen, de dag van de afrekening. Want deze goddeloze koning heeft het volk nog verder in de afgrond gevoerd. Deze koning, die inderdaad een afstammeling van David was, heeft de dienst des Heeren verlaten en de God van David verloochend. Deze koning heeft de reformatie van Josia teniet gedaan. Hij heeft onrecht gedaan, goddeloosheid bedreven. En zo komt de Heere met hem afrekenen. En weten we hoe het gegaan is. Want als Jeruzalem straks ingenomen wordt, dan wordt de koning van Juda, van Jeruzalem, die op de vlucht geslagen is, bij Jericho gegrepen door de Babylonische soldaten. En dan wordt hij naar de koning van Babylonië gebracht. En die laat zijn zonen voor zijn ogen slachten. En dan laat Nebukadnezar Zedekia de ogen uitsteken. Zodat het laatste wat deze man met zijn ogen gezien heeft, is de dood, de slachting van zijn kinderen. En zoals een blinde wordt hij naar Babel gebracht en daar sterft hij. Zijn dag komt ook, zegt de Heere, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid. En als dat gaat gebeuren, dan gaat het in Juda, dan gaat het in Jeruzalem allemaal mis. Dan wordt het één grote ruïne. Dan wordt de troon van David omgekeerd. Dan wordt de kroon van David in het stof gesmeten. Dan zegt de Heer, alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg. En met die hoed wordt hier bedoeld de priesterlijke muts. De kroon, de priesterlijke hoed die de hoge priester droeg, waar die gouden plaat op stond, de heiligheid des Heren. En heft die kroon af, dat is de koningskroon, zodat priester en koning beide teniet gedaan worden. zodat de pijlers waar het bestaan van Juda op rustte, omvergeslagen worden. En als er geen priester en geen koning meer is, dan kan er ook geen volk meer zijn. Dan zal de Heere dat volk vernietigen, dan zal hij ze wegvoeren in ballingschap. Zo zal de Heere de zonde bezoeken. Ach, in Jeruzalem denken ze dat dat niet zo vaart zal lopen, dat het zover nooit zal komen, want ze zijn toch het volk des Heren. Ze zijn toch het volk van Gods verbond. En ze zeggen het, en zo vinden we het bij Jeremia, des Heren tempel zijn wij. Maar dat geeft geen veiligheid, of daar nu de tempel des Heren is, met alle kostbaarheden in de tempel. En of daar nu het verbond is en de bediening van het verbond door middel van het sacrament, dat geeft geen veiligheid. Als er niet tegelijk ook de beleving van het verbond is en de bekering die eis in het verbond is. En als die bekering er niet is en als die beleving van de verbondsweldaden er niet gevonden wordt, dan zullen ze het gewaar worden dat die uiterlijke voorrechten hun geen veiligheid kunnen geven. Maar dat de Heere dan komt in de dag van de afrekening om met Zedekia, maar ook met het volk af te rekenen en hun ongerechtigheid over hen te bezoeken. Loopt het dan uit op een algehele ondergang? Wordt het dan één grote mislukking? Breekt God dan zijn eigen werk helemaal af en laat de Heere dan zijn belofte geheel en al varen? U kunt u indenken dat als de vromen in Israël, die er ook in die dagen nog waren, zulke en andere tijdingen hoorden, dat hen de schrik dan om het hart sloeg. Nee, dan bekritiseerden ze de Heere niet. Dan moesten ze de Heere billijken en het getuigen ook nu. En in deze dingen is de Heere recht in al zijn weg en werk. Want dit is het wat we verdiend hebben. Deze zonde, onze zonden en de zonde van onze vorsten en de zonde van ons volk maken het ons waardig dat de Heere afrekening zou komen houden. Maar Heere, zo hebben ze geroepen. En zo vinden we het in de psalmen. Maar Heere, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer, gij stoot vergramd thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. En zo hebben ze geroepen tot de Heere. Zo hebben ze geworsteld met de Heere. Om de vervulling van die beloften Gods die er toch ook nog lagen. Zo is er ook in die tijd een adventsverwachting geweest. Zo is er in die tijd een volk geweest, een overblijfsel, dat een adventskerk kon genoemd worden. Een volk waarin de verlangens, een volk waarin de begeerte gevonden werd, dat de Heere nog eens in gunst tot zijn volk zou willen terugkeren. En dat de Heere de hemelen zou willen scheuren en nederkomen. En dat hij nog eens die troon van David zou willen herstellen. Wel, op die klachten heeft de Heere antwoord gegeven. En we vinden dat in dezelfde profetie van Ezechiël. Zedekia gaat wel onder. De laatste koning wordt wel van de troon afgezet en sterft de dood in ballingschap. Maar is dat het einde? Het einde van het huis van David, is dat het einde van alles wat de Heere gedaan heeft? Davids huis wordt inderdaad ontluisterd. De boom, om zo te zeggen, wordt omgehouwen. Maar er blijft nog een stomp, een wortelstomp in de aarde, een afgehouwen tronk. De hut van David raakt in verval, scheuren en gaten en kieren, overal, het is een bouwval, één windvlaag en het valt volledig omver. Maar de Heere belooft in Amos dat hij die vervallen hut zal gaan oprichten en dat hij de reten in die hut zal gaan dichtmaken, zodat het huis van David hersteld zal worden. De kroon van Zedekia wordt afgezet, wordt in het stof gewenteld, maar er komt een tijd dat de Heere zal gaan bezoeken dat huis van David. Als alles schijnt te mislukken, dan zal de Heere toch gedachtig zijn aan het woord dat hij gesproken heeft. Ik zal eeuwig aan mijn verbond gedenken, zegt de Heer. En als de kroon wordt omgeworpen en afgeworpen, dan zal de Heer toch die kroon weer oprapen. En dan zal hij hem gaan geven aan de grote zoon van David. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Op het hoofd van hem die er recht op heeft. Recht omdat hij van David is. Uit het huis van David. Recht nog meer omdat hij van de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd is. Tot onze eeuwige koning. Zo heeft hij rechten. Rechten van zijn Vader ontvangen. Recht om de kroon te dragen. Recht om de troon te bezetten. Recht om koning te zijn. Hij is degene die recht heeft. Dat is wat Jacob ook bedoelde toen hij zei, totdat Silo komt. En Silo betekent degene die recht heeft. En vandaar dat de engel Gabriel, als hij aan Maria verschijnt en de komst, de geboorte van Christus aankondigt, eraan toevoegt. En God zal hem geven. Hem zal hij geven, de troon van zijn vader David. Ziet u, zo komt de Heere ten gerichte. Zo brengt de Heere oordelen. En die oordelen zijn vreselijk. En die oordelen maken het leven bang en benauwd. En die oordelen doen het volk beven. In die oordelen is de Heere opnieuw degene die aan zijn ontferming gedenkt. In die oordelen lijkt het wel alsof de belofte Gods ter aarde vallen en onvervuld blijven. Maar het blijkt toch dat geen enkel woord van de Heere onvervuld blijft. Nee, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk, ook voor het huis van David en voor het volk van Israël, voleindigen. Hij vergeet zijn woord niet. Het woord dat hij heeft ingezet tot in 1000 geslachten, hij gedenkt het en hij maakt het waar. Het gaat door een weg van afbraak. Het gaat door een weg van vernietiging. Maar toch, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Gods trouw zal onbezweken en onveranderd blijken. De Heere blijft dezelfde. Ook als Zedekia ontrouw is en ook als Juda en Jeruzalem ontrouw zijn en ook als het ganse volk des Heeren afwijkt van Gods wegen, dan nog, schoon de Heere hun ongerechtigheden over hem bezoeken zal, zal hij toch aan zijn verbond gedenken. En zo wordt in onze tekst getekend hoe de Heere voor zijn verlossing zorgt. Hoe de Heere zijn werk in deze wereld doet. Onze tekst laat ons zien hoe die komst van de Heere Jezus zal zijn. Deze eerste Adventszondag, nu wij nog maar een paar weken voor het kerstfeest staan. En nu wij met onze gedachten al naar die schriftgedeelten gaan die ons spreken over de komst van de Heere Jezus Christus. Op deze eerste Adventszondag worden we er dan bij bepaald hoe de Heere komt in deze wereld. Hij komt als alles onmogelijk gaat worden. Als alles afgebroken wordt. Hij komt in de weg waarin menselijke verwachtingen totaal afgesneden worden. Zo is het toch in Juda, zo is het toch in Jeruzalem, zo is het toch in Davids huis? Wat is een afgehouwen tronk, wat verwacht ge daar nog van? Verwacht u daar nog leven uit te zien voortkomen? Wat is die vervallen hut van David? Denkt u dat daar nog enige heerlijkheid van te verwachten zal zijn? Wat is dat koningshuis van David waarvan de laatste koning blind gemaakt en als een gevangene weggevoerd wordt, terwijl zijn zonen voor zijn ogen geslacht zijn? Wat is er van dat huis van David nog te verwachten? Niets. Menselijke verwachtingen zijn hier totaal afgesneden. Wat betekent dat? Wat laat de Heere zien in deze weg? Dat hij komt als het niet meer mogelijk is. Dat hij komt met zijn verlossingswerk als alle deuren dichtgevallen zijn. Als alle wegen toegemuurd zijn. Als het gans en al onmogelijk geworden is. De Heere komt niet als wij nog wat kunnen. De Heere komt niet als wij nog wat bezitten. De Heere komt niet als er nog iemand op de troon zit. Maar als de troon leeg staat en als de kroon in het stof ligt. En als er geen verwachting meer is van s mensen kant, de Heere komt als het een puinhoop wordt. En als wij het gaan erkennen dat er totaal geen verwachting meer is. Als we het gaan erkennen dat wij verloren zijn. Verloren zijn. De Heere komt in de weg van onmogelijkheden. De Heere komt als het een afgesneden zaak is. De Heere komt als wij het niet meer weten en niet meer kunnen. En als alle mensen tezamen geen raad en geen uitkomst meer weten. In die weg gaat de Heere zichzelf openbaren. In die weg gaat de Heere koning worden. In de weg van afbraak. In de weg van zelfontlediging. In de weg van arm worden, van leeggemaakt, van leeggeschud worden. Waarom is dat? Dat is om een woord wat de Heer Jezus gesproken heeft. Vlees en bloed. Paulus heeft het gesproken. Ik ben in de war. In 1 Korinthe. Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En omdat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Daarom ligt dat koninkrijk niet in het verlengde van ons leven. Het is niet zo dat wij een zekere geschiktheid en bekwaamheid al hebben om het koninkrijk te beërven. Nee, want wij zijn vlees en bloed. En dat koninkrijk is geest en leven. Dat koninkrijk is van totaal andere aard, van een totaal andere natuur. En daarom, het ligt niet in het verlengde. Het is niet zo dat je uit je menselijk, uit je zondig menselijk bestaan zo automatisch en geleidelijk en langzaamaan over kunt gaan in het koninkrijk. Dat genade alleen maar dit is, dat je wat bijgeschaafd en bijgeveild en opgeknapt en gefatsoeneerd wordt. Nee, het koninkrijk ligt niet in de lijn van het koninkrijk dat wij ons hebben opgericht. Het genadewerk van de Heere, dat is niet een soort werk dat aansluit op wat we al zijn of wat we zelf misschien kunnen presteren. Het staat er diametraal tegenover. De begeerte van het mensenhart, van het natuurlijke mensenhart, zijn vijandschap tegen God. En zolang wij daar nog in leven, en zolang wij die kroon nog dragen, zolang is er geen plaats voor de koning Christus. En daarom de Heere laat hier zien dat er twee dingen moeten gebeuren. Wij moeten ontroond worden. Wij moeten ontkroond worden. Opdat Christus alleen zal kunnen regeren. En het is niet mogelijk om in het verlengde van Josia en Joachim en Joachim en dan Zedekia tenslotte de Heer Jezus op de troon te krijgen. Onmogelijk, dan moet eerst dat hele koningshuis van David, dat al zo vaak bewezen heeft ontrouw, goddeloos geweest te zijn, eraan. Dan moet dat vernietigd worden, dan moet die kroon in het stof, dan moeten ze afstand doen en waarlijk koning af worden. Koninkrijk is van gans andere aard en van gans andere natuur dan wat wij produceren en zijn. En zo is het niet alleen in het leven van het huis van David, zo is het in het leven van een mensenkind ook. Die kroon die wij dragen, en van nature dragen we allemaal een kroon, we zijn allemaal koning, we zijn allemaal mensen die denken dat we eigen baas kunnen zijn en onszelf kunnen regeren en ons eigen leven kunnen bepalen. Zolang wij die kroon nog dragen en zolang ons eigen ik nog regeert en zolang onze eigen wil nog baas is, is er geen plaats voor de Heere Jezus Christus, voor die grote Zoon van David. Wij moeten dan ook leren om van de troon af te komen. En dat is het wat de Heere doet. De Heere werpt dat omver. Wat wij gebouwd hebben, waar wij aan vasthouden, dat werpt de Heere omver. Ik zal die kroon omgekeerd stellen, zegt de Heere. Omgekeerd. Dat wil zeggen dat wij in ons oude bestaan, in ons zondaars bestaan, in ons natuurlijk bestaan, omgekeerd moeten worden. Zoals de Bijbel ergens zegt dat onze oude mens met Christus moet sterven, met Christus moet gekruisigd, met Christus moet begraven worden. Hebben we dat al erkend in ons leven? Hebben we dat al beleefd? Dat wat hier van Davids huis gezegd wordt, ook werkelijkheid moet worden in ons leven. Maar niet waar, dat beleiden we toch. Die koning, die zoon van David, die op de troon van David zou komen in de volheid des tijds, die moet toch ook koning worden in ons leven. Hij moet toch ook degene worden voor wie wij buigen en die in ons leven gaat regeren. Hij moet het toch worden die in ons leven zijn koninklijke heerschappij, wat een genadeheerschappij is, gaat vestigen. Dat bedoelen we toch als we bidden uw koninkrijk komen. Zo legt onze catechismus het toch uit. In de verklaring van die bede uw koninkrijk komen. Geef dat wij eerstelijk uw recht mogen kennen. Geef dat dat koninkrijk mag komen in ons persoonlijk hart en leven. Natuurlijk, het moet ook komen in de wereld. En de bede uw koninkrijk komen is ook de bede dat de Heere zijn rijk wil vestigen tot aan de einden der wereld. Maar het is ook een bede om het in, dat de Heere het in ons eigen leven persoonlijk zal willen doen. Kent u dat gebed? Dat de Heere zijn genadeheerschappij zal vestigen in uw leven. Bid u om genade, bid u om waarachtige bekering, bid u om de vergeving van uw zonde, bid u om de vernieuwing van uw leven, bid u erom dat u de Heere mag leren kennen als een God van ontferming. Weet u dan wel dat dit gebed alleen maar verhoord kan worden als tegelijk met de komst van die genade. Tegelijk met die komst van Christus genadeheerschappij, wij eraan moeten. Het is niet alleen de genade Gods leren kennen in Christus. Het is niet alleen de Heere leren kennen als borg en zaligmaker. Maar tegelijkertijd onszelf leren kennen als rechtlozen. Als mensen die het recht op troon en kroon verspeeld en verloren hebben, die kroon moet omgekeerd gesteld worden. Voordat die gegeven kan worden aan hem die er recht op heeft. Hebben we dat in ons leven ook geleerd? Dat wij capituleren moeten. Staat er met alle klem niet waar. Driemaal wordt dat woord genoemd. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Waar wijst dat op? Het wijst erop dat de Heer een totale volkomen werk zal doen. Het is maar niet, ik zal die kroon een duwtje geven. Nee, de Heer zal het met kracht, de Heer zal het met zekerheid doen. Hij zal die kroon omkeren. Er blijft niets van overeind. Er is geen twijfel mogelijk. God zal het volkomen. Komen doen. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe leggen we dit uit? Wel, in het licht van wat er gebeurd is in de geschiedenis van Israël is het moeilijk om dat te verstaan. Want het is een totale omkering geworden. De stad in puin, de tempel verbrand, het volk weggevoerd, het huis van David ontluisterd. Er was niets meer van te herkennen. En u weet hoe het gegaan is in de volheid destijds. Waar was de nazaat van David? Hij werkte als timmerman in Nazareth. Waar was de kroonprins van Israël? Er was geen verwachting. Want zelfs die kroonprins Jozef, toen hij in Bethlehem kwam, was er geen plaats voor hem. Hij was veracht, hij was niet in tel. En uit zo'n geslacht komt de Heer Jezus. Het is totaal opgehouden om zo te zeggen. De Romeinen heersen. Er zit een Edomiet op de troon in Jeruzalem. En het huis van David is totaal ontluisterd. Die kroon is omgekeerd, nietwaar? Omgekeerd en nog eens omgekeerd. Maar wat de Heer hier vertelt, en ik heb u dat al aangeduid, dat heeft niet alleen te maken met de historische ontwikkeling en de gang der gebeurtenissen. Dat heeft niet alleen te maken met onder welke omstandigheden de Heere Jezus ter wereld komt. Dat heeft niet alleen te maken met de heilsgeschiedenis, zoals de Heere die in zijn woord geopenbaard heeft. Maar dat heeft ook betekenis voor het persoonlijk leven. Hebben wij niet allemaal een kroon op? Zijn we niet allemaal een koning in het diepst van onze gedachten? Of zoals een van onze vaderlandse dichters gezegd heeft, die nog verder ging, Zijn we niet allemaal een god in het diepst van onze gedachten? Denken wij niet dat wij met onze verstandelijke redeneringen, met onze wil en met onze beslissingen ons tegenover de Heere kunnen plaatsen, dat wij het kunnen uitmaken en dat wij kunnen bepalen wat we doen en wat we niet doen? Is het wezen van de zonde niet altijd weer dat we tegen God ingaan en onze wil tegenover Gods wil stellen? Is dat niet het wezen van de zonde, dat we niet willen dat Hij over ons regeert en dat Hij zijn wetten stelt en dat Hij zegt wat goed en wat kwaad is? We willen onze eigen wetten maken en onze eigen wil laten domineren. Dat is het wezen van de zonde, maar dat toont ook dat we onszelf gekroond hebben en dat wij zelf op de troon willen zitten. En u zegt, God, dat kan niet, dat kan niet. Zo kunt ge niet zalig worden, zo kunt ge de genade niet beërven. Dan moet die kroon omgekeerd gesteld worden. En hoe doet de Heere dat dan? Als de Heere dat gaat vervullen in het leven van een mens, nou neem dan maar een mens die in de zonde leeft, de mens die goddeloos leeft, de mens die ver van God is afgezworven. Als Gods geest zo iemand gaat aanraken, zo iemand gaat bekeren, zo iemand uit zijn goddeloosheid gaat bevrijden, dan geeft de Heilige Geest zo iemand overtuigingen in zijn geweten. En dan confronteert hij zo iemand met zijn zonde. En dan krijgt die mens het benauwd onder zijn zonde. Dan komt er pijn in zijn geweten. Zijn niet altijd mensen die in de zonde leven, bruut en goddeloos, die door Gods geest opgezocht worden. Dan zijn er ook die een deugdzaam leven hebben geleid. Die een deugdzaam leven leiden, een godsdienstig, een kerkelijk leven. Naar de buitenkant alles in orde. Maar God die het hart aanziet, hij weet dat het aan de binnenkant niet in orde is. Aan de binnenkant is het niet zo fatsoenlijk als aan de buitenkant. De binnenkant, het hart, dat is ook vol van ongerechtigheid en boosheid. En van al die deugdzame mensen en van al die orthodoxe mensen staat het ook in de schrift dat de vreze Gods niet voor hun ogen is. Want dat geldt van alle kinderen van Adam. Godsdienstig mogen ze zijn, maar de vreze des Heren is er in het natuurlijke hart niet. En zolang een mens van binnen onvernieuwd en onveranderd is, zijn buitenkant mag anders zijn dan dat van een goddeloze die er maar op los leeft en maar raak leeft. Maar aan de andere kant, van binnen is er voor God geen verschil. Als Gods geest zo iemand gaat aanraken, dan gaat de Heilige Geest hem geen complimenten geven dat hij toch zo netjes geleefd heeft. Dan gaat de Heilige Geest hem niet stijven in zijn hoogmoed dat hij toch nog beter eraf gebracht heeft. Dat is de bedriegelijkheid van zijn eigen boze hart. Maar als Gods geest gaat werken in het hart van een goddeloze, of van een net vroom kerkmens die toch onwedergeboren is, dan gaat de Heilige Geest in beide leven aan de orde stellen dat het hart niet recht is voor God. En dat het eigen ik in beide leven toch op de troon zit. En hoe wordt die kroon dan omgekeerd? Hoe wordt zo iemand ontkroond? Dan maakt de Heilige Geest in beide leven de wet van God geestelijk. Dan maakt de Heilige Geest iemand met de wet Gods bekend. En niet de wet naar de letter. Niet de uitwendige letter van de wet, want dan kun je nog een eind komen. Maar dan maakt de Heilige Geest die wet geestelijk. En dan laat de Heilige Geest iets zien van de heiligheid van die wet en van de heiligheid van de wetgever. En gaat hij doordringen van onze eigen onheiligheid. En dan doordringt die geest er ons van dat wij in het licht van de wet geen gerechtigheid bezitten. En wat gebeurt er in zo'n mensenleven? Dat wordt anders. Dat wordt anders. Daar komt ernst. Zo iemand wordt uitgedreven tot de Heere, zo iemand wordt uitgedreven tot het woord des Heeren, om dat te onderzoeken, er komt een verandering, een grondige verandering. De nood wordt gevoeld, gebed wordt gebeden, er wordt geworsteld aan de troon der genade. Zo wordt die kroon omgekeerd. Is dat genoeg? Is die kroon nu voldoende omgekeerd? Ach nee, als het zover is, zoals ik nu getekend heb, dan is die kroon aan het wankelen gebracht.
Maar dan is die nog niet totaal omgekeerd. Er is meer nodig. Die kroon moet omgekeerd. Omgekeerd worden. Want weet u wat er vaak gebeurt in het leven van mensen die onder de bearbeiding van Gods geest gekomen zijn? En die iets hebben gezien van hun zonde, iets hebben gezien van de boosheid, iets hebben gezien dat het zo niet goed is en zo niet goed gaat en dat zo, zoals we tot nog toe geleefd hebben, de Heere niet behaagd kan worden, dat de Heere toornig op ons is vanwege onze zonde. Wat gebeurt er menigmaal in zo'n leven? Zo'n mens komt menigmaal zover dat hij in die overtuiging dat het zo niet goed is, gaat proberen zich een gerechtigheid op te bouwen die uit de wet is. Die mens gaat zich verbeteren. Die gaat anders worden, anders doen. Die gaat vroom worden. Die gaat ernstig worden. En die gaat in zijn vroomheid en in zijn gehoorzaamheid en in zijn levensopenbaring proberen zichzelf een gestalte te geven opdat hij toch Gode aangenaam mag zijn. Hij gaat het zoeken in een leven in gehoorzaamheid. Hij gaat het zoeken in een leven van precies het onderhouden van Gods inzettingen. En zo denkt hij zichzelf een zekere mate van heiligheid en aangenaamheid in Gods ogen te kunnen geven. Maar zo wordt het een eigen gerechtige mens. Een mens die wel veranderd is, waar wel wat veranderd is. Een mens in wiens leven wel heel wat dingen anders geworden zijn, maar in wier leven de kroon nog niet omgekeerd is. Hij is aan het wankelen gebracht. Maar hij is niet omgekeerd. En daarom de Heilige Geest moet opnieuw aan het werk. Hij moet ook die kroon van het eigen gerechtige ik ondersteboven keren. En hoe doet de Heilige Geest dat? Dan gaat die Geest er ons aan ontdekken dat met alles wat wij doen, en met al onze ijver en met al onze gebeden en met al onze inspanning, en met alles wat we doen in Gods Koninkrijk, en met alles wat we doen in onze binnenkamer, en met de ernst waarmee wij Gods woord onderzoeken, en met de ernst waarmee wij Gods geboden zoeken na te leven, en met al de ernst en deugdzaamheid die tot uitdrukking komen in ons leven, dat we voor de Heere daar nog niets beter mee zijn. Dat we nog net zo verdorven zijn en net zo met zonde bevlekt en met ongerechtigheden beladen. Want de Geest gaat licht laten vallen over niet wat we verkeerd gedaan hebben, maar over de verkeerdheid die in ons woont. En door de verkeerdheid die in ons woont is alles wat we aanraken met zonde besmet en bevlekt. En alles wat we doen is onvolkomen in de ogen des Heren. De Geest laat ons zien dat wij in ons bestaan niet meer zijn dan vlees. Dat we vleeselijk zijn, verkocht onder de zon. En dat in ons vlees geen goed woont en dat dus uit ons vlees geen goed kan voortkomen. En dat al het goede wat we dan toch nog mogen doen voor de Heere onvolmaakt is. En zie, als zo die kroon nog verder aan het schudden gebracht is, ondersteboven gegooid wordt, dan gaat een mens het leren zien dat er maar één ding is waardoor hij zalig gemaakt kan worden. Niet wat hij zelf nog is en wat hij zelf nog denkt te kunnen doen. En niet zijn eigen opknapbeurt die hij zichzelf geeft. Maar dan komt de plaats voor het werk van een ander. Voor het werk van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dan komt er oog voor de noodzaak van zijn werk. De noodzaak van zijn gerechtigheid. Zie je, als mijn eigen gerechtigheid waar ik zo hard voor gewerkt heb. En waar ik zo mijn best voor gedaan heb. En waar ik offers voor gebracht heb. En waar ik me allerlei dingen voor ontzegd heb. Als dat allemaal bij mijn handen afbreekt. Als de Heer het allemaal uit mijn vingers haalt. Zodat er niets meer in mijn handen overblijft. Maar mijn handen leeg worden. Mijn handen die krom gewerkt zijn op dat stuk van de eigen gerechtigheid. Als de Heere me gaat laten zien dat op die manier geen zaligheid te beërven is. Dat hij geen ladder op de hemel neerlaat waarlangs ik op moet klimmen om in de hemel te komen. En telkens weer een sport omhoog kan vorderen. Als de Heere me laat zien dat zo de weg naar de hemel niet gebaand is. Als ik begin te verstaan dat er geen goed in mij woont. En dat ik mezelf ook nog geen millimeter kan verder brengen op de weg des levens. Wat wordt het dan noodzakelijk dat die zaligmaker komt. Als mijn kroon eraf gaat. Als ik het leer verliezen. Als ik moet gaan capituleren. Als ik meer en meer moet gaan beleiden dat er geen verwachting vanuit mij meer is. Als de Heer het allemaal afsnijdt en het allemaal afbreekt. Wat wordt er dan belangrijk? Wat krijgt er dan waarde? Dan komt er plaats voor hem die recht heeft op de troon. Voor zijn borgwerk, voor zijn gerechtigheid, voor zijn heiligheid, voor zijn verlossingswerk. Als mijn ik wordt afgedankt, dan alleen kan Christus gestalte krijgen. Zie, dan kan ik mezelf niet meer helpen, maar dan moet hij mijn helper zijn. Dan kan ik mezelf niet behouden, maar dan moet hij mijn behouder zijn. Dan kan ik zelf niet meer op de troon zitten. Dan moet ik het gaan verliezen. Geheel en al gaan verliezen. Dan moet mijn mond gestopt worden. Dan vind ik geen argumenten meer. Dan kan ik mezelf niet meer verdedigen. Als de Heere me alles van me afneemt. En als er geen resten meer overblijven. Dan moet ik het gaan leren verwachten van die zaligmaker alleen. En is dan die kroon voldoende omgekeerd? Is het dan klaar? Is het werk dan af? Maar gemeente, als u uzelf enigermate hebt leren kennen. En als u weet wat er ook na ontvangen genade nog in het hart van een mens overgebleven is. Dan weet u dat dat werk van het omkeren van die kroon moet blijven doorgaan tot op de dag van uw dood. Dan moet de Heere steeds maar weer opnieuw afnemen. Steeds maar weer opnieuw onttronen. Steeds maar weer opnieuw dat eigen ik. De nederlaag doen lijden. Want het gebeurt toch zo menigmaal, nietwaar, dat kinderen des Heren, die toch waarlijk weten wat het is om genade te bezitten, en begenadigd te zijn, dat ze met wat ze ontvangen hebben nog weer hoogmoedig worden. Dat ze daar nog weer prat op gaan, dat ze daar nog weer trots op worden. En ook in het leven van Gods kinderen, waar de kroon omgekeerd is in beginsel, daar is nog zoveel zonde overgebleven. De neiging om verwaand te zijn. De neiging om hoogmoedig te zijn met de genade. Dan willen we meer zijn dan we zijn. Dan worden we wat met de genade. In plaats dat we arme bedelaars blijven. Aan de troon der genade. In plaats dat we blijven mensen die niets hebben, maar die het elke keer weer opnieuw als een wonder moeten beleven dat de Heere ons genade geschenken geeft, krijgen we een air en krijgen we proberen we een indruk te maken alsof we wat zijn. God geeft zijn volk een plaats aan zijn genadetroon waar ze bedelaars zijn. En als ze die plaats verlaten en meer willen wezen, dan moet de Heere verder gaan met het omstoten van de kroon. Dan moet de geest er weer aan te pas komen. Om die kroon opnieuw om te werpen. Dat is de plaats die de Heere zijn volk geeft. Zalig, zegt Lodestein, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. En dat is de plaats die Gods volk moet innemen. En wat ze meer zijn dan arme zondaren. Die van genade leven, wat ze meer zijn dan dat, zijn ze te veel. En dan moet de kroon er weer af. God maakt geen grote mensen. En genade maakt geen eigen gerechtige en zelfverzekerde mensen. Maar genade maakt klein. Klein. Niet dat ze altijd in die kleinheid en in die geringheid zuchten en steunen alsof ze niets hebben en alsof het kleinste nog te groot is om toe te eigenen. Nee, zo niet. Ze mogen weten wat er gebeurd is in hun leven. Ze mogen weten wie de Heere voor hen geworden is. En ze mogen ervan spreken bij tijden ook als God ervan te spreken geeft. Maar voor de dag van heden hebben ze niets als God niet opnieuw bediening geeft. En voor de dag van morgen hebben ze niets als God niet opnieuw uit zijn volheid bedienen wil. Waar moeten ze dan terechtkomen? Wat is de plaats waar ze moeten buigen? Aan die troon der genade opnieuw. Met alles wat er geweest is en met alles wat ze ondervonden hebben en met alle stukken die de Heere ze geleerd heeft. Opnieuw buigen als een verloren mensenkind en zeggen, Heer, als u me vandaag niet wat geeft, dan zijn mijn handen weer leeg. En als u me vandaag niet weer bedient, dan zijn mijn handen weer leeg. Dat is de plaats en alles wat ze meer zijn dan dat. Noodzaakt de Heilige Geest om opnieuw die kroon om te stoten. Omgekeerd. Omgekeerd. Omgekeerd moet die kroon. En waar is dat dan voor? Waar is dat dan voor? Waarom geeft de Heere zijn volk nooit te delen in de eer? Waarom geeft de Heere zijn volk nooit een plaats dat ze nou eens niet meer opnieuw naar die troon der genade moeten en niet langer hun hand moeten ophouden? Waarom geeft de Heere ze nou eens niet zoveel dat ze zichzelf kunnen helpen en dat ze genade tot beschikking hebben en dat ze zelf uit de kast een stuk genade of een stuk geloof kunnen halen wat ze gebruiken kunnen? Waarom houdt de Heere ze zo klein? Omdat die kroon gegeven wordt aan hem die recht op heeft. Aan hem die God in de wereld gezonden heeft. Hij alleen heeft het recht. Hij alleen kan beslissen. Hij heeft het recht om in het leven van zijn volk alles te besturen en te regelen. Hij heeft het recht om in hun leven aangebeden en vereerd te worden. Hij heeft het recht om op de troon te zitten. Niet ons ik. Zelfs niet ons bekeerde ik. Of ons heilige ik. Of ons ik dat zoveel weet van de waarheid. Of ons ik dat weet van rechtvaardiging enzovoort. Nee, dat heeft geen recht. Christus, hij alleen heeft het recht. Hij alleen mag regeren. Verzet u toch niet tegen hem. Doet u dat? Hebt u zich nog altijd tegen die zaligmaker verzet? Die komt met het genadeaanbod, die komt met het evangelie, die ook komt met zijn rechten. Jazeker, hij komt met zijn rechten. Hij komt met het recht om in uw leven te regeren. Onttrekt u uw leven nog altijd aan hem? Zoekt u het altijd nog in de weg die ge zelf hebt uitgestippeld? Zijt ge nog altijd bezig om tegen hem in te gaan? Ontkent u het in de praktijk van uw leven dat hij rechten heeft? Ach, als we nog in de zonde leven, dan ontkennen we zijn rechten. Dan weigeren we hem de toegang. Dan staan we op tegen hem en dan leven we in rebellie en in verzet. Wat dwaas. Wat dwaas. Weet u dan niet dat deze koning, die nu nog vriendelijk komt in zijn genadewoord, en die nu nog komt met zijn beloften en met zijn eisen, dat die koning alle macht bezit. En wat zal hij doen met hen die niet gewild hebben dat hij koning over hen was? Wat zal hij doen met hen die geweigerd hebben afstand te doen van de troon? Wat zal hij doen met hen die geweigerd hebben zijn recht te erkennen? Hij zal zeggen, brengt ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Al diegenen die mijn rechten niet hebben erkend en geëerbiedigd. O, wat doet u toch als u uw hart verzet tegen hem? Wat doet u toch als u ingaat tegen zijn woord en tegen zijn wet? Wat doet u toch? U doet uw ziel geweld aan. U bent de oorzaak van uw eeuwige ondergangen, van uw eeuwig verderf. Nog komt deze koning als de koning der genade en de koning van barmhartigheid. Nog komt hij om zachtmoedigen recht te verschaffen en de ellendigen te bevrijden. Maar hij zal de verdrukkers verbrijzelen. Buig u toch voor hem. Ga toch niet door in dat verzet tegen hem. U moet het een keer verliezen. Geef het dan nu op. Buig dan nu aan zijn voetbank. Smeek hem om de vrede. Wilt toch niet langer voortgaan in dat dwaze verzet. maar geef u gewonnen en smeek Gods geest om u te ontkronen. Smeek die geest om dat werk te doen waar onze tekst van spreekt. Smeek Gods geest om u arm te maken, om u te ontledigen, om u een plaats te geven aan de troon der genade, om daar aan zijn voeten te smeken om ontferming. Smeek Gods geest om dat te doen wat nodig is, opdat u waarlijk in Christus uw zaligmaker mag leren kennen. En u die bij dat volk des Heren hoort, die het in het begin zal het leren ervaren en verstaan dat de kroon eraf moet. Dat de kroon eraf, hij moet er wel af blijven of, vergeet dat niet. Hij moet er niet alleen in het begin af, zodat u hem dan later misschien stiekem zelf weer op kan zetten. Nee, nee, hij moet er af blijven, want er is er maar één die er recht op heeft om het te dragen. Zolang u hier op aarde blijft, zolang u hier in deze wereld bent, is er maar één die recht heeft om de kroon in uw leven te dragen. Weiger hem die eer niet. Is hij het dan niet die alles doet voor zijn volk? Heeft hij de zaligheid dan niet van begin tot einde verworven? Of draagt u er uw steentjes nog aan bij? Zolang wij onze eigen stenen er nog aan denken te kunnen bijdragen, zolang, ja, zullen we onszelf ook nog een stukje van de eer gunnen. Maar als we het gaan leren dat het ganse werk zijn werk is, dat alle arbeid aan de ziel en alle arbeid aan de verlossing van de zondaar zijn werk is. Als we dat gaan verstaan, zullen we hem dan ook niet gewillig alle eer gaan geven die hem toekomt. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. En weet u wat het wonder is? Dat mensen die zo alle eer hebben leren afwijzen en zo de kroon er voorover gekregen hebben. Weet u wat het wonder is? Zulke mensen zullen toch de eerkroon dragen. Niet omdat zij er toch nog iets aan gedaan hebben. Niet omdat zij toch nog iets bijgedragen hebben aan dat werk der verlossing. Nee, maar die genadige koning zal zich verheerlijken in de verlossing van zijn volk. En hij zal het gans en al alleen doen. Maar hij zal niettemin toch zijn volk ook kronen met eer en heerlijkheid. En ze zullen in zijn luister delen. En ze zullen zich in zijn glorie mogen verheugen. En ze zullen, ja zegt de schrift, koningen en priesters zijn met Christus. Dan toch een kroon? Ja, toch een kroon. Maar zelfs in de hemel gaat het besef door dat ze die kroon uit genade ontvangen en niet naar verdiensten. En het besef dat ze het niet naar verdiensten hebben, spreken ze uit als ze voor de troon weer neerknielen. En de kroon aan zijn voeten leggen. Heren, want het is niet uit ons en het is geen verdienste. Maar dan neemt de Heere die kroon toch weer op. En hij zet hem. Toch weer op te slapen, want uit genade mogen ze toch een gekroond volk zijn. En de dichter mag ervan zingen, wij zullen, ja wij zullen de eerkroon dragen, maar het is wel door u alleen. En het is wel alleen om het eeuwig welbehagen. Zo zijn ze dan geen bedelaars meer. Zolang ze in het leven op deze aarde zijn, in het lichaam der zonde, blijven ze arme bedelaars. Maar straks mogen ze in de heerlijkheid van hun koning delen. Met hem op de troon zitten. Met hem verheerlijkt worden. Met hem de gloriekroon dragen. Volk des Heren, hebt u het er al voor over om hier op aarde de kroon af te laten werpen? Hebt u uzelf er al voor over om niet meer te zijn dan niets? Hebt u het al leren inzien dat zo vaak daar toch nog dat verderfelijke en dat verfoeilijke eigen ik, of het nou het zondige of het bekeerde eigen ik is, toch nog een mededinger is als het gaat om de eer, dat we toch Christus iedere keer weer wat van zijn eer ontnemen? Ach, buig toch in het stof. En smeek God om die kroon totaal omgekeerd te stellen. En heb er vrede mee dat we hier op aarde slechts bedelaars zijn. Heb er vrede mee dat de kroon straks pas komt.
Amen.
We zingen uit Psalm 132, het 11e en het 12e vers. Aan het einde van deze samenkomst der gemeente mogen wij nog samen buigen voor uw troon en uw naam erkennen voor het voorrecht dat we hier ontvangen hebben. We hebben gehoord van hem die recht heeft, Heren, recht heeft om te regeren. Ach, wij hebben geen rechten, wij zijn al die rechten kwijtgeraakt. We zijn door onze zonden rechtloos geworden. Het recht op het koningschap, het recht op regeren en een kroon dragen, Heren, we zijn het kwijt. Maar gij hebt dat recht, o Heren, gij hebt het vanuit uw eeuwige verordinering. Gij hebt het ook vanuit de werkzaamheden, het verlossingswerk dat gij hebt teweeg gebracht. En daarom bidden wij van u, o, doe ons beseffen dat wij afstand moeten doen. Dat wij eraf moeten, Heren, van de troon en dat wij de kroon kwijt moeten. En dat we niet anders kunnen zijn en langs geen andere weg kunnen zalig worden dan langs de weg van het arm en ontledigd worden in onszelf. Langs de weg van de lege hand als een bedelaar uitstrekken tot u, opdat gij ons nog een aalmoes van uw genade zou geven. Wat wij zo, Heren, ook, dat er zo ook plaats mogen komen voor die rechthebbende, voor die zaligmaker die het al het werk alleen gedaan heeft. O Heren, wij bidden van u, geef uw volk genade om telkens weer afstand te doen en telkens weer hem de kroon en de eer en de aanbidding te geven en om alles van hem te verwachten, totdat hij het werk volbracht zal hebben, totdat hij ze tot zich nemen zal in heerlijkheid en hen een kroon der genade zal geven. Wilt gij ook gedenken aan hen die altijd nog zich verzetten tegen uw recht, o Heere Jezus? Die altijd nog hun eigen rechten, hun vermeende rechten zoeken te handhaven en zichzelf handhaven tegenover u en uw evangelie. Doe hen buigen, doe hen verstaan, o Heere, dat in de weg van zelfhandhaving het uiteindelijk zo ver komt dat we onszelf voor eeuwig verliezen. Maar als we ons leven leren verliezen om Christus wil, dan zullen we het behouden. Wees zo met ons. Vergeef onze zonden. En hoor ons nog om Jezus wil alleen. Amen. 138, het derde vers.
gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.